Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 94 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 94, de eerste vier versen.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Jeremia en daarvan het 10e hoofdstuk toch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Jeremia 10. Hoort het woord des Heren dat de Heere tot u niet spreekt, o huis Israëls. Zo zegt de Heere, leer de weg der heidenen niet. En ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Want het is hout dat men uit het woud gehouwen heeft. Een werk van des werkmeesters, handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud en ze hechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggelen. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken. Zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen. En zo, ook zo is er geen goed doen bij hen. Omdat niemand u gelijk is, o Heere, zo zijt gij groot en groot is uw naam in mogendheid. Wie zou u niet vrezen, gij koning der heidenen, want het komt u toe, omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in hun ganse koninkrijk niemand u gelijk is. In één ding zijn zij toch onvernuftig en zot, een hout is een onderwijs der ijdelheden. Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van u vast tot een werk van de werkmeesters en van de handen van de goudsmid. Hemelsblauw en purper is hun kleding, en werk der wijzen zijn zij al te samen. Maar de Heere God is de waarheid, hij is de levende God. En een eeuwige koning van zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Aldus zult gelieden tot hen zeggen, de goden die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan. En van de aarde en van onder deze hemel, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. Als hij zijn stem geeft, zo is er gedruis van wateren in de hemel en hij doet de dampen opklimmen van de einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met den regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren. En ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft. En ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld en van zijn gegoten beeld is leugen. En er is geen geest in hem. Ijdelheid zijn zij een werk van verleidingen, ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan. En Jacobs deel is niet gelijk die, want hij is de vermeerder van alles. En Israël is de roede zijner erfenis. Heere, der is schaar is zijn naam. Raap uw kramerij weg uit het land, gij inwoners der vesting, want zo zegt de Heere, zie, ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren, en ik zal hen benauwen opdat zij het vinden. O wee mij over mijn breuk. Mijn plaag is smartelijk en ik had gezegd, dit is immers een krankheid die ik wel dragen zal. Mijn tent is verstoord en al mijn zelen zijn verscheurd. Mijn kinderen zijn van mij uitgegaan, ze zijn er niet. En er is niemand die mijn tent uitspant en mijn gordijnen opricht. Want de herders zijn onvernuftig geworden en hebben de Heere niet gezocht. Daarom hebben zij niet verstandelijk gehandeld en hun ganse weide is verstrooid. En zie, er komt een stem des geruchts en een groot beef uit het land van het noorden, dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting, een woning der draken. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet met uw toorn, omdat gij mij niet teniet maakt. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de geslachten die uw naam niet aanroepen. Want ze hebben Jacob opgegeten. Ja, zij hebben hem opgegeten en hem verteerd en zijn woning verwoest tot zover. De schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heren, gemeenschappelijk gebed. Heren, dat wij ook deze morgen uw naam zouden kennen en u waarachtig zouden zoeken en zo wij opgekomen zijn al zoekende of we uw stem mochten vernemen, uw dienst mochten waarnemen in uw gunst. Wees in ons midden, Heren, neem daartoe reden uit uzelf, want anders zal het nooit geschieden, anders zal het ook nooit kunnen. Want wij zijn gevallen Adamieten. En als wij in Christus, in dat beeld Gods, hersteld zijn geworden, het is louter soevereine genade, want wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En als we dan leven in deze tijd waarin gij ons hebt doen geboren worden, uit de moederschoot, zo zijn wij in zonden ontvangen en geboren, en allerhande ellende, ja de verdoemenis zelf onderworpen. Heere, gij maakt onderscheid waar het niet is, waar het absoluut niet te vinden is. Maar gij hebt toch mannetjes uit het stof verheven die, net als de profeten, hun stem zullen verheffen met macht om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtredingen. Maar het is nu zo, we worden zo afgevallen dat degenen die zich christenen noemen, met de Galdeeën gelijk worden gesteld. Wat heidens ongeloof in onze dagen neemt hand over hand toe. Met uw woord wordt gespot, met de Bijbelheiligen die worden verkracht. En het schijnt zoals Asaf het zegt, die goddelozen hebben altijd voorspoed. En er zijn geen banden tot hun dood, totdat gij de aarde onder hun voeten wegmaait. Dan vallen ze in het eeuwige verderf, gelijk gij gedaan hebt met Korach, Datan en Abiram. Gelijk gij gedaan hebt met al degenen die uw volk en knecht de vijand zijn. En zo doen, want tot aan de laatste dag zullen er spotters zijn die uitroepen, waar is de dag zijner toekomst? Dat we daarin gesterkt mochten worden wat een apostel heeft gezegd, er moeten ook ketterijen onder uw lieden zijn, opdat er een getuigenis mag klinken. Maar de kerken zijn dood en die leraars die erin verkeren zijn dood, geestelijk dood, want ze verheffen hun stem niet tegen de ketterijen waarvan een apostel zegt, verwerp de ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. En hoe lang hebben de profeten wel niet geprofeteerd tegen de afval van het Joodse volk? En ook de apostelen, ja Christus zelf, het Sanhedrin, de eeuwige verdoemenis aangezegd. En dat wordt in onze dagen alles gehaat, gesmaad. De prediking van Christus gesmaad als zijnde liefdeloos, als zijnde een klinkend metaal en een luidende schel. En als uw volk vervolgd wordt, dan zegt gij, Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? Want die uw volk en knechten, ware geroepen knechten, vervolgen, die vervolgen u. En zij kruisigen Christus dagelijks in uw volk. Wat er nog mag zijn in onze dagen, want Jacob is wel zo dun geworden. Dat volk buiten de legerplaats, dat is niet een bijzonder volk, maar ze hebben wel een bijzondere God. Want Christus, der Schriften, is zeer bijzonder. Gelijk gij zelf hebt gesproken, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. O, dat we dan aan zijn lippen zouden hangen, aan zijn voeten verkleefd zouden zijn. Dat is aan uw woord, Heere, want uw woord, dat leidt ons in de waarheid door uw lieve geest, omdat het de waarheid is. Uw woord is niks anders dan de waarheid, de goddelijke waarheid. En in onze dagen nemen ze het erbij. Valse vertalingen van gemaakt. En ze beschouwen het als een theologisch boek, maar niet als het gezaghebbende woord van God. O, wat een afval heeft dat al niet teweeggebracht. Het wordt schaande erger. We zien het ook in onze dagen. Maria de moeder des Heren verkracht op allerlei manieren. Heere, gij zult ze verderven, want gij zegt, ik zal de goddeloze verdelgen. En dat we ons niet erboven zouden verheffen, want we zijn allerhande, ja, de verdoemen is zelf onderworpen, maar in Christus ervan vrijgesproken. Dat we daarvan overtuigd zouden zijn, dat we daarvan verzekerd mochten zijn. Ook in de vernieuwing, in de bevestiging. Heere, o, geef gij ons een tong der geleerden. En een pen eensvaardige schrijvers. En dan kan het zo zijn dat we Jeremia en Baruch tegelijk zijn. Baruch die moest zo zuchten vanwege de last die op zijn ziel lag. En Paulus zegt het ook in Romeinen 8. Daar we zuchten in onszelf. We verwachtende de aanneming tot kinderen. Omdat uw volk is hier niet meer thuis. Vreemdeling in een vreemd land. Het is alles vreemd. En vreemd is vijandig. Het is vijandig vreemd. Maar uw raad uit te dienen, opdat uw grote naam nog verkondigd mag worden. Als een getuigenis, want we gaan geen gesprek aan, omdat met degene die gij geslagen hebt met het oordeel, geen woord meer te wisselen valt. Dominees kunnen geen eens reageren. Bijbels reageren. Ze zitten allemaal verstoken, net als Adam en Eva, achter de struiken. Want dat is het, dit is het een of het ander. Abel die hoefde niet te offeren op geheime plaatsen, maar deed het publiek en daarom werd hij van Kaïn gehaat. Dat is ook in onze dagen, wat komt dat openbaar? Dat men het zelfs het heilige bespot, omdat men er geen kennis aan heeft. Heere, gij zult ze verdelgen, al die reformatorische godeën, gelijk ook hier geschreven staat. O, gij mocht ook uw volk sterken, Heere, dat ook de heilige tafel des Heren daartoe mag dienen, maar bovenal de prediking des woords, want dat is tot werking en versterking van het geloof. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, en dat is de inhoud daarvan, is Christus. Wees gij ons een God van nabij en niet van verre. En leid ons in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Leid ons in alle waarheid. Want we krijgen het niet onder de knie, maar het is een bron om uit te leven en om daaruit bediend te worden. Die Christus en Schriften die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Om uit zijn offerande te leven, dan zullen we alle afgoden te raden slaan door woord en geest. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Die kerk met een hoofdletter, want gij gaat alle denominaties voorbij. Want die beroepen zich op het kerkelijke. Het is zo belachelijk geworden in onze dagen. Dat men het zoekt in het zichtbaar. En nou wordt ook Maria weer verafgoot in de Refo-kerk. En alle dominees zwijgen over die spottenij. Maar gij zult ze verdelgen. Want die zwijgt stem toe. En het wordt ook hier duidelijk gezegd dat uw volk wordt aangedreven door uw geest om daar tegen te getuigen. Heere, wees met ons op deze uren, alle dagen van ons leven. Gedenk de kinderen, de kleine kinderen, de meeluisteraars. En dat deze ondergaande wereld, in deze ondergaande wereld, dat er nog een roepen mag geboren worden tot u die in de hemel zit. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden en uw koninkrijk uitgebreid om Jezus willen. Amen. Geliefde, deze morgen, we hebben het avondmaal, het heilige avondmaal de Seren, een week uitgesteld, omdat de ere van God gaat altijd voor, moet goed verstaan, hè, want je kunt van het avondmaal ook niet je afgod maken. Dat is een inzetting des Heren. En doe dat tot mijn gedachtenis. Maar er is weer een zaak geschied en dat moet eerst behandeld worden. Want de ere Gods gaat boven alles. En Luther die zegt onder andere, als de waarheid zodanig verkracht wordt en dat ze ons dringen om daarin toe te stemmen, dan zouden eerder hemel en aarde uit hun voegen raken als we daarin zouden toestemmen. En die mensen die hebben in de bressen gestaan, Luther, Calvijn en al de geroepen getuigen des Heren, die hebben in de bressen gestaan. Je hoort in onze dagen niks meer. En als je daar dominees mee confronteert, dan doen ze net of de neus bloedt. Ja, zegt Van Vlastuin, ik weet niet of die vaccinaties zo duivels zijn, maar dat zeggen ze opdat ze er niet tegen hoeven te ageren. Opdat ze hun stem daar niet tegen zouden verheffen, want dat zijn geen geroepen knechten van God, hè, die hun schapen niet waarschuwen, niet alleen voor die kille spuiten. Want dan is er nog wel meer wat tegen gewaarschuwd, maar niet alleen tegen gewaarschuwd moet worden. Het moet in het kader staan van het getuigenis. En je moet niet proberen om een antwoord los te krijgen. Nou, zo schrijf ik niet. Het scheelt me eigenlijk niks of ik antwoord krijg of niet. Gij zult mijn getuige zijn. En Gods woord leert duidelijk dat ook tegen de afgodendienaars moet getuigd worden. En als we dan zien wat hier geschreven staat, vers 11, alzo zult gij lieden tot en zeggen, de goden die de hemel en aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder deze hemel. En dan kan je dat natuurlijk stationair opvatten, zeggen, nou, hè, daar zal God wel voor zorgen. Maar er staat, daar hebben de kanttekenaren slaan de spijker op de kop, dit vers is gesteld in de Chaldeeuwse Babylonische spraak om der vrome joden te leren hoe zij in de gevangenis van Babel zijnde hun geloof van de ware God zouden beleiden en de afgodendienaars tegenspreken. Nou, dat laatste, dat wordt niet meer gedaan. Ze zijn zo vroom geworden, ze hebben zulke vouwen in de broek en de scheiding in haar haar. Ik heb het al meer gezegd, die hele Refo-priesterschade, dat is één groot wassen beeldencentrum. Dat zijn geen geroepen knechten van God, er is er niet één tussen te vinden. Noem mij er één. Ware knechten van God kunnen hun mond niet houden als de eer van God vertreden wordt, als Gods naam onteerd wordt, als de kroonrechten van Christus verworpen worden door de kerkelijke democratie. En dan staan die dominees staan op de preekstoel met zo'n microfoon voor de ogen. Het is gewoon een vertoning geworden. Echt poppenkast, toneelspel. Daar is niks meer van God bij. En dan staan ze een beetje met de belofte te zwaaien, alsof die belofte, hè, die nemen ze ter hand. Wat wou je er nou mee? Kijk, dan wordt het afgoderij. Want ze hebben de toepassing niet meer nodig. Ze doen net of dat ze heel evangelisch spreken. Maar het gaat allemaal zonder de bediening des geestes. Want je hoort dat ze niet uit de zaken spreken, maar over de zaken. En dan nog vaak gepaard gaande met een valse bijbelvertaling. Nou, we hebben die hele spottenij van dokter A. Huigen. Heel die christelijk gereformeerde kerk. Kijk, gereformeerd, dat is niet meer christelijk genoeg. Hè? Die naam al, christelijk gereformeerd, ze moeten hem toch even benadrukken. Met christelijk ervoor te zetten. Want gereformeerd is gereformeerd. Hij noemt zichzelf een gereformeerd leraar. Maar het is een Arminiaan, een antinomiaan. Een biblicist, een modernist, een grote spotter, een vrije wilsdrijver. En nou had die Maria, de moeder des Heren, daar heeft hij een boek over geschreven, een afgodsboek. Een pure afgoderij, want hij zet Maria één op één in die van God vervloekte religie, Roomse religie, waarin Maria als middelares wordt getekend tussen Christus en de mens. Je kent niet direct tot Christus, maar daar staat Maria nog voor. En zo tekent die huige, en dat doet hij met verschillende valse oogmerken, want hij leert duidelijk dat Maria vat hij aan, hij tekent Maria de moeder des Heren zodanig dat hij een pleidooi voert voor de vrouw in het ambt. Als hij dat er niet in leest, dan heb je kattenogen. Dan lees hij niks. En het is natuurlijk ook een grote promotor van de refo-homofilie, want die sodomitische Nashville-verklaring, die vond hij te anti-homo. Nou, kun je nagaan. En zulke valse leraars, professor Baas, ik spreek je hier aan bij God vandaan, jij pakt dat niet aan, je kan wel buien aanpakken op die Haamstede conferentie. De valse leraars barsten er aan alle kanten uit. Nou, Habakuk die had het ook al bij God vandaag gezegd, want het gesneden beeld, wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn formeerder het gesneden heeft, of het gegoten beeld, het welk een leugenleraar is. Dat zijn allemaal leugenleraars die zich daarmee bezighouden. Heilige verering, zogenaamd heilige verering, maar het is geen verering, want ze maken er een taart van en die snijden aan stukken. Dus dat is verkrachting. Ik heb niet anders dan op de inleiding gereageerd. Ik hoef dat boek helemaal niet te lezen, want ik weet sowieso de inhoud wel. Maar om nog eens het publiek aan te tonen in welke tijd dat we verkeren. Want het gaat gaande erger. Het wordt nog veel erger. Het wordt nog veel erger. De pedofilie zal ook door de kerken worden goedgekeurd. Want als je sodomie glad strijkt, nou, pedofilie is ook sodomie. Maar uit die refo-kerken, het zal eruit barsten gewoon. Die pedo-netwerken die gaan dwars door de kerken. Dat is me wel heel duidelijk bij God vandaan. En de Heer houdt die leraars blind. Hun zinnen zijn verblind. Want ze weten het niet. Ik weet het niet. En dan ben je professor, dokter. Het is echt belachelijk. De wereld moet erom lachen. Want de ware wetenschap, dat leert Gods woord. Dat wordt gevonden in de vrezen des Heren. En zalig zijn ze die ze doen. De ware wijsheid wordt niet op een theologische school geleerd. Hè, want dan leer je allerlei ketterijen. Die worden ook op die theologische scholen gekesten. De Heer heeft in mijn leven zijn hand ertussen gehouden. Niet daarin. Ik heb wel een jaar op die Edeschool gezeten. Maar mensen, en toen was de spotternij al zo groot. En die leraars die kwamen dan, die docenten, die kwamen dan aan je tafeltje zitten met een beetje wijsheid te verkondigen. En ik zeg tegen hem, nou vertel ons nou eens hoe God in uw leven gekomen is. En hij stond op en hij vertrok. En dat is al zoveel jaar geleden, mensen. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. Of 25 jaar. Maar het gaat nou in zo'n stroomversnelling. En als je dan die en gene dominee nog met de waarheid van Gods woord confronteert, dat ze niet recht wandelen naar het evangelie. En dan zeg ik het nog. Ja, het is bijbels, maar ik geloof nog geen eens dat ze in de genade van Petrus delen. Want dat werd Petrus gezegd, Antiochieën. Die werd op Paulus bestraft omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. Dat geldt alleen Gods kinderen, hoor. Dat geldt geen ongelovigen. Die kan je daar niet mee confronteren. Want die wandelen sowieso niet recht naar het evangelie, omdat ze nooit met God verzoend zijn geworden. Petrus was toch met God verzoend. En als die dan afwijkt, dan noem je dat gij die niet recht wandelt naar het evangelie. Want dan is niet de wet de regel des levens, dat is het evangelie van Christus. En het evangelie van Christus eist niks. Het evangelie van Christus verlost Gods volk van de last die door de wet hun ziel dooddrukt. Zo mooi het echt zeggen. En ben je nou vrijgemaakt door het evangelie, vrijgemaakt van de wet, dan claimt de wet niet meer om een regel te zijn. Dan stellen ze de wet, die stellen ze voor zich om die te doen in dankbaarheid. En zo is de afval reeds in gang gezet met die Roomse tweemensleer. U weet het alles zeer goed, omdat ik dat jarenlang op heb gepreekt. En om het nog een keer te zeggen, is mij niet verdrietig, want ik ken aan die jarenlange prediking geen enkel gewicht hangen. Nou, moet altijd nog beginnen. Nog altijd nog beginnen met het begin. De Heere kan nooit te veel vereerd worden. Je kan de Gods woord nooit te veel preken. Het woord nooit te veel recht snijden. Dat kan niet. Daar is geen plafond in. Dus het moet altijd weer gepreekt worden. Die profeten mochten niet ophouden. Hij zegt, je moest voor een tijd moest hij in huis gezitten omdat ze dikke touwen. Want dan is het geval dat ze de maat der zonde moeten volzondigen. En de verstandige zal te dien tijd zwijgen. Maar dat is maar voor een tijd hoor. Dat is maar voor een tijd. Want gij moet wederom profeteren. En dan moet hij dat boekske eten, die apostel. Zoet in de mond, bitter in de buik. Zolang het werk niet klaar is, het werk is klaar. Christus heeft het volbracht, maar als de roeping daar is, als de Heer geroepen heeft om zijn woord te preken, dan wordt op Paulus gezegd, niemand kan de hand leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in de stad. De Heer zorgt dat altijd die vier smeden, in welke tijd we ook leven, zijn getuigenis laten klinken. En als dat tegen het zere been is van de vrome priesterschaar, dat maakt niks uit, want Gods naam moet verheerlijk, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dat zingen zij ook, maar dat gaat gepaard met Christus en de Belial. Dan kunnen ze hand in hand, want als je niet getuigt tegen die roepende zonde in onze dagen van kerk, land en volk, dat is niet weggelegd voor sommige van Gods geroepen knechten, maar voor alle. Als je leert sommigen, dan ben je ook een duivel. Dat wordt ook door sommigen gezegd. Ja, sommigen, er is er altijd nog wel een paar. Nou, dat geldt voor alle geroepen getuigen van Christus. Verhef uw stem met macht. Ook tegen de roepende zonde van kerk. Dat staat voorop. Hè? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, de roepende zonde van land en volk. Dat is te kort. Dat is te kort uitgedrukt. Het zijn de roepende zonde van kerk, land en volk. En omdat de kerk is afgevallen, valt er een land af. Die orde moet je nooit vergeten. Ja, weer goedkoop wordt. Maar dat moet eigenlijk in je hart gebrand zijn. Kerk, land en volk. De kerk staat voorop, want het oordeel beginnen bij het huis Gods. Niet bij de wereld. Dus goed verstaan, hè, waar ook Jeremia tegenover gezet. Als een eenling. Het is net als Gideon. Jeremia moest ze als in geestelijke zin als een enig man verslaan. En dan krijgt hij er wel een baren bij. Die moest alles opschrijven. De prediking van Jeremia opschrijven uit zijn mond. Hij had een pen en zwaardige schrijvers. En Jeremia had een tong der geleerden. We hebben het vorige keer overdacht. Jeremia 45 dat van die last, van die ondraaglijke last. Hij ging eronder verloren. En dan neemt de Heer het af met de woorden, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Toen viel de last van je van Baruch's hart. Als je dat niet verstaat, mensen. Want Baruch wilde in stand houden. En toen de Heer zei, ik ruk het uit, ik breek het af. Toen viel de last van zijn hart. Hij zegt, oh, de Heer staat ervoor in. Door die profetie van Jeremia staat een tempel verwoest. Hij kon het niet kwijt. Hij kon het niet kwijt. Dus die last, die zou hem dooddrukken. Als de Heer niet gezegd had, ik doe het. Dat is geen toeval. Dat Nebukadnezar je stad en tempel zal verwoesten. Dat is geen toeval, Baruch. Ik ga het doen. Door de hand van Nebukadnezar. En omdat God het doet, kijk, dan valt genade op vrije. Dat is al zo in de wedergeboorte. Als de duivel je naar de hel sleept, dat is hels benauwd. Maar als je valt aan de voeten van Christus. Ik heb de sleutel der hel en des doods. Dan valt toch genade vrij. Ook al zou die je voor eeuwig verwerpen. En dan kun je nog niet bezien dat het genade is. Maar als God het doet, dan is het toch eeuwig recht. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En dan volgt er. Zijn goedheid kent in het ganse wel dit werk. Maar wat er in onze dagen aan beloftes gestrooid en gesmeten wordt op die reformatorische kansels. Ja, we leven in donkere dagen, wordt er daar gezegd. De serieusheid druipt hun broekspijpen uit. Het zijn hele donkere dagen en ze beleven er niks van. Heel dat reformatorium, dat is zo blind geslagen, ze zien nergens de hand van God meer in. Nergens! En ze hebben gewoon horizontaal medelijden, ook nog genezen. Ook nog genezen. Want ik heb die dominees wel leren kennen, als je aan hun voeten zou verdrinken, steek er geen hand uit. Zo heb ik ze leren kennen. En ben je dan beter? Dat is altijd weer de vraag van die hypocrieten, ben je dan beter? En u valt steeds maar mensen aan, maar over de Heere Gods, die mag vertrapt worden. En Christus naam mag gelachter worden. En zijn kroonrechten in de zee gegooid. Dat mag allemaal wel. Want al die lasteraars, ik heb een archief vol van, die zijn zwanger van menseneer. Zwanger! En er komen dan basiliscus eieren uit. Als ze dat gaan baren, basiliscus eieren. Dat zijn vergiftige eieren. Het is nooit anders geweest. Hè? Er is echt niks nieuws onder de zon. Nou, en Mozes moet het al zeggen ten aanzien van Israël.
Hij vond hem, dat is Jacob, dat is Israël, in het land der woestijn en in de woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Als zijn oogappel. Want het was Gods verbondsvolk, Gods uitverkoren volk. In Abraham, de vader aller gelovigen, was dat verbond vermaakt tussen de vader en de zoon. Want God heeft met Abraham geen verbond gemaakt buiten de zoon. Dat wordt ook zo misverstaan in onze dagen. Alles wordt vervalst. Dat verbond was er al. En dat heeft God geen nieuw verbond. Want anders zou er sprake zijn van drie verbonden. Het werkverbond, het genadeverbond en het verbond met Abraham. Maar zo is het niet. Nou, dat genadeverbond is al gesloten tussen de vader en de zoon. En dat heeft God en Abraham vermaakt. En daarom is hij genoemd de vader aller gelovigen. Want het loopt over het mannelijke zaad tot in 1000 geslachten. Van Abraham tot Christus. En er wil die huige nou een vrouw tussen zetten. Maria, de moeder des Heren, noemt hij de moeder aller gelovigen. Ja, dat doet Rome ook. Want dat is Mariaverering. Dat staat helemaal in het kader van Mariaverering. Want daarmee wil hij de vrouw in het ambt legaliseren. Kerk legitiem maken. Nou, die christelijk gereformeerde kerk, ja, het is van geen ene kerk uitgezonderd, want ze leren ook allemaal dezelfde godslastelingen. Die dominees die zouden zeggen van ja, dat betreft niet onze kerk. Ik heb het die Veldman horen zeggen toen ik hem aansprak op dat verraad van die D. Heemskerk, toen die de Nederlands hervormde kerkrechten verkocht aan de PKN AGAP. Toen zegt Veldman, ja, dat hebben wij niet gedaan. En hij heeft altijd geleerd die collectieve schuld. Maar toen had hij het ineens niet gedaan. Ik heb al die dominees bij God vandaag gezien. Ze bedrijven allemaal kerkpolitiek. Want als het puntje bij paaltje komt, dan hebben ze het ineens niet gedaan. Dan zijn ze onschuldig. Nou mensen, dat is voor mij de hel. Zulke praat is voor mij de hel. Want dan weet ik dat je nooit iets, een druppel hebt gegeven of zal geven om de ere Gods. Maar ik zou je vertellen, als je onder dat recht bent verloren gegaan, zoals Barig, en Barig was al een kind van God, maar die krijgen soms, Gods volk krijgt soms lasten op vanwege de Heere Gods. En als je daaronder verloren bent gegaan, en dan is het niet meer mogelijk om daar om je mond te houden over die schendingen. Dat is niet meer mogelijk. Dat kennen die dominees niet, want ze zijn nooit tot de hel toe vernederd. En ze zijn ook daarna nooit de lasten opgelegd bij God vandaan. Waar ze onder verloren zijn gegaan. Ze hebben die keuze van Mozes, om het een keuze te noemen. Het was natuurlijk uit het geloof. Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat hebben ze allemaal vermengd met Christus en de Belial. Heel dat reformdom staat in het kader van Christus en de Belial. Dat is ook nou weer eens duidelijk openbaar gekomen met dat boek van Huigen. Dat is gewoon Mariaverering. En dat heeft hij in dat catechisatieboek gedaan. Hebt hij de evolutietheorie getest? Want hij zegt of dat nou 6 dagen geweest zijn of periodes. Kijk, daar heb je het. Als hij dat zegt, dan ben je een duivel. Dan ben je een regelrechte duivel. Want dan zit je Gods woord te verkrachten. Dat zijn 6 dagen van 24 uur. Staat duidelijk. 24 uur, dan gaat de zon onder, dan komt de zon op. En de tweede dag, de derde dag, de vierde dag. Als je leert periodes, dan ben je een Galdeër. Dan ben je een Galdeër. Zoals die gevende brink. En de aarde bracht voort. Weet je wat de aarde voortgebracht heeft? Die ongecensureerde refoketterkast. Die doctorale refoketterkast. Dat heeft de aarde voortgebracht. En het zijn allemaal dieners van de duivel die in dat rijtje staan. Een 10-koppige greep uit die ongecensureerde doctorale refoketterkast. Nou, ik moet het echt bij God vandaan preken hoor. En God zal ze verdelgen. Omdat ze zijn knechten niet zijn. Ook zijn kinderen niet. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Het bestaat gewoon niet. Dat je er bij God doorheen komt met Christus en de Belial. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Weet je wat die eenvoudige tante Lene zei? Als het je niet om de ere Gods te doen is, ben je niet bekeerd. Het is 100% Bijbels. 100% Bijbels. En als je nou die valse leraars tentoonstelt en met het zwaard des geestes in stukken hakt, wat je dan voor laster op je bord krijgt, is ongelooflijk. Ja, zegt er een, Jeroen Notenboom heette die. Of hij deed zich voor onder een valse naam. Maakt me ook niks uit. Hij zegt, ik ben 12 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen. En dan kreeg ik er een hele lasterbrief, want ik zou mensen aanranden en ik was liefdeloos en klinkend metaal en luidende schel. Dat hebben ze ook allemaal op het hoofd van Christus gelegd. Ik zeg, weet je wat jij doet niks anders als ook bij die stenen gestaan die Stefanus de stenen naar het hoofd hebben geslingerd. En ze hebben het genezen in de gaten. Ze hebben het genezen in de gaten. Ik zeg, je bewijst al dat je helemaal niet bekeert. Ik geloof er absoluut niks van. En het is ook niet waar. Het is absoluut niet waar. Als je het Gods ware volk kan vervolgen, zoals Stefanus is gestenigd, dan ben je niet bekeerd. Saulus van Tarsus heeft daar niet aan meegedaan. Die paste op de kleding. Die paste op de kleding. En later is het ook een christenvervolger geworden. En daarom zegt Christus, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Dus als Gods volk vervolgd worden, vervolgen ze Christus. Als Maria in een taart wordt afgebeeld, die huigen ze Christus te verkrachten en in stukken te snijden. Want dat staat in het kader van een gesneden beeld maken. Nou, we hebben het u vanmorgen voorgelezen uit de wet Gods. God duldt geen gesneden beeld. Dat doe je dan. Mag je dan geen schilderij hebben? Want ik hoorde die kort nog zeggen, ja, ik kende een man in Stappers, toen was die daar vicaris geloof ik. Ik kende een man in Stappers en hij had aan zijn wand had hij geen eens schilderij hangen. Net of dat een kenmerk is van Gods zaligheid. Nou, lap het onder mijn schoenzolen. Dat is ook afgoderij. Dan maak je een afgoderij van al die kale wanden. Dat is dan een vorm van Gods zaligheid. Nou, je huis zal in elkaar storten van de afgoderij van Gods gramschap als hij dat ervan maakt. Mens maakt overal voor zijn godsdienst van wat het niet is. Ik heb dat vroeger ook wel meegemaakt, want nou is iedereen natuurlijk tot zijn nek toe verzekerd. Maar die mensen die niet in de verzekering zaten, die maken daar hun godsdienst van. Want Malan had het geleerd en Malan had dat gezegd en ze hadden een fonds en ze hadden dan geen verzekering. Maar als er iemand aan zijn auto in elkaar reed, dan werd hij betaald uit het fonds. Ik zei, nou dat is toch precies hetzelfde. Dat is toch ook een verzekering. Ik zat vroeger nog ineens in de autoverzekering. Meer vanuit de teerheid. Vanuit de teerheid. Maar toen reed die auto in elkaar van bumper tot bumper. Bijna. Ja, kijk. Je kan natuurlijk overal je godsdienst van maken. En als er natuurlijk in onze dagen geen ware godsvrees meer gevonden wordt. En dan gaan ze over tot boeken schrijven. Om de Bijbelheilige te vereren. Nou, hij vereerde Maria helemaal niet. Want het is afgoderij, dat bleek natuurlijk nogal dubbel en dik uit die taart die werkelijk, die afbeelding, die van Maria, het is natuurlijk niet Maria de moeder des Heren, want daar staat zo'n lichtkrans om, dat is Rome, dat is de afgoderij van Rome. Huigen staat één op één met Rome, want hij reikt de paus de hand, daar heeft hij achting voor de bisschop van Rome, die seksfeesten houdt in die duivelszalen. Wordt openlijk nog gepubliceerd op internet. De paus! Die de nieuwe wereldorde propagandeert. Die een samensmelting van religies propagandeert. Die de islamieten kust. En die ook dat killer fucking promoot. Omdat hij een man is van de illuminatie. De paus, die heeft de hoogste graad, de 53e graad in de vrijmetselarij. En die wordt vanuit de Reformkerken de hand gereikt. Dan ben je een duivel. Dan ben je absoluut een duivel. Als je een volgeling bent van de antichrist, dan ben je een antichrist. Als je een volgeling bent van de antichrist, dan ben je een antichrist. Dus die Huigen, die dokter A. Huigen, hij heeft zijn eigen één keer vergrepen aan de rokende vlaswiek. Maar nou zal het rook van die vlaswiek jou verstikken, Huigen. Jou verstikken. En je zal erin omkomen, je zal erin omkomen. Want die zijn wel zo ver gegaan de grens over. Kijk, Saulus van Tarsus kwam nog tot bekering. Maar je moet goed denken, als Stefanus bidt, reken hun deze zonde niet toe. Dan is toch heel dat Sanhedrin ter hel gevaren. Dan heeft de Heer dat gebed niet verhoord voor die Sanhedristen. Dat moet je goed verstaan. Hoor. Eén Saulus van Tarsus, die gooide nog geen eens de stenen naar het hoofd. Die hebt de Heer eruit gehad. En ik heb u pas gepreekt de bekering van Manasse. De goddeloze Manasse werd gerechtvaardigd als een goddeloze. En dat geldt al Gods volk. Oh ja, zeker. En dan zullen ze zich als een Manasse leren kennen, als een Saulus van Tarsus. Oh, absolute waarheid. Absolute waarheid. Maar nou is die gang van Saulus van Tarsus een trend geworden in de Reformkerken. Die censuurloze Reformkerken, die zijn de God verworpen. Als je dat nu nog niet ziet, dan moet je eigenlijk nooit een christen meer noemen. Weet je, als je doet de oogkleppen voor en dan hoef je er ook niet tegen te getuigen. Dan moet je eigenlijk nooit een christen meer noemen, want dan ben je het ook niet. Je bent helemaal geen christen. Ik heb het al meer, dat voorbeeld van die dwaze maagden aangehaald. Die wandelden in overeenstemming met die wijze maagden. Ze twisten niet met elkaar. Nou, want ze waren het volledig eens met de gang van de wijze maagden, met de leer van de wijze maagden. Dat was allemaal na Gods woord. Maar het is in onze dagen die huigen, dat is geen naamkrichten, dat is een Galdeër. En wat wordt van de Galdeër gezegd? Het oordeel over de Galdeër. Eerst wordt het als een instrument gebruikt om het vallige volk der Joden te straffen en Gods oordelen te bezorgen. De stad en tempel verwoest, Joden weggevoerd. Maar later lezen we toch dat de Heere ook zijn gramschap uitgiet over de Galdeën door de koning van Meden en Perzen. Want het ene imperium komt, het andere gaat. Dat is altijd zo. Het Romeinse Rijk, waar is het Romeinse Rijk gebleven? Finito. En dat zal ook gaan met heel die nieuwe wereldorde. Als die Rutte nou in de Tweede Kamer op zijn phone zit, krijgt hij orders van Klaus Schwab. Die zegt, hoe weet je dat? Dat weet ik bij God vandaan. Je moet altijd bewijs hebben, je moet altijd met de feiten komen, want ik ga die huigen niet aanvallen zonder op zijn schrijven in te gaan. Nou, maar ik heb hem al bij God vandaan gezien, al lang geleden. Maar voor mensen moet je een bewijs hebben. Nou, dus dan ben ik op die inleiding, die was beschikbaar op internet, heb ik dat ontleed. En elk woord wat die man zegt is godslastering, is pure godslastering. Want hij wil Maria, wil die voegen in de mannelijke geslachtslijn tot op Christus. Hij zegt hetzelfde als van Vlastuin, want dan zeg hij, Christus had ook een vrouw kunnen zijn. Dat doe je dan als hij Maria, als hij vrouwen, godzalige vrouwen nog wel, op gaat voeren en die wil voegen in de lijn der geslachten. Om die lijn van Abraham tot Christus, het was niet van Sarai tot Maria, het was van Abraham tot Christus, tot in 1000 geslachten. Want God heeft een zoon besteld, niet een dochter. Als hij dat ervan maakt, dat is de zwaarste godslastering, wat hij van Vlastuin hebt uit. Hij staat ook aan de top van die 10-koppige greep, je moet het nog maar eens overlezen, je moet het nog maar eens goed overlezen. Wat die man aan godslasteringen leert. Sommigen die zeggen, ja, dan stel ik me heel nederig op, want anders krijg ik geen antwoord. Doe niet ter zake, je moet het zakelijk doen. Je moet het Bijbel zakelijk doen. Want dat is ook een vorm van kerkpolitiek. Moet je nooit doen. Nee. Dat hebben de profeten toch ook nooit gedaan. Je mag wel eens, kijk, het is maar net wat voor situatie het is. Dat als een hypocriet, net als die dwaze maagden, mee willen wandelen met de wijze. Ja, dan hoef je ze die vragen niet te stellen. Dan hoef je ook geen kerkpolitiek aan te wenden. Want die dwaze maagden kwamen zelf openbaar. Die wijze maagden hebben ze mee laten wandelen. Ze hebben ze ook niet bekritiseerd. Is het wel waar bij jullie? Nee, want uitwendig was het allemaal in overeenstemming. En toen de lampen uitgingen, kwamen die dwazen openbaar. Zo moet je ook vaak handelen. Je moest ze het zelf laten zeggen. Nou, hier, die huigen. Zijn inleiding, dat openbaart ook dat hele inhoud van het boek al, de titel al, Maria. Die noemt hij een icoon. Een icoon, weet je wat dat is? Dat ziet op heilige verering. Nou, die titel al zegt al alles voor zijn boek. Alles. En omdat ze God niet vrezen, gaan ze allerlei van die onzin verzinnen. Want het is pure onzin. En die boeken die worden bij tienduizenden verkocht. Dat is een graadmeter. Hoe het in de reefvogellederen gesteld is. Dat is een graadmeter. Dat is niet de graad, dat is een graadmeter. Want het is al in alles openbaar gekomen dat het hele reefdom op een gelijke voet staat met alle valse religies die er in de wereld rondgaan. Het is ook een valse religie geworden. Het heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. Helemaal niks meer. Christus en de Bijbel hebben niks meer met de ware godsdienst te maken. God en de Mammon hebben niks meer met de ware godsdienst te maken. Dat is er een gruwelijke vervalsing van. Eigenlijk nog erger als hindoeïsme, boeddhisme, noem maar op. Want dat is niet een vervalsing van de ware religie. Dat is een natuurreligie of op zichzelf staande religie. Maar dat judaïsme en dat refoïsme, dat zijn echt vervalsingen van de ware godsdienst. Het wordt niet meer onderkend, maar dat moet ook je zware last niet zijn. Kijk, Barig liep met een last. Het werd hem afgenomen, want de Heere zegt, ik ga ermee afrekenen wat ik gebouwd heb. Omdat het zo verzondigd was, die stad en tempel. Er werd ook pure vervalsingen doorgevoerd van de ware godsdienst.
En nou is het in onze dagen nog veel erger. Het is nog veel erger. En als je niet ziet dat de Heere dat alles verworpen heeft, dat die priesters maar elke zondag preken. Het is allemaal onzin. Het is allemaal onzin wat ze preken. Want de Heere Gods doet er niet meer toe. Je moet kijken waar het mee gaat. Ze kunnen soms hele vrome woorden zeggen, maar je moet kijken wat ermee gepaard gaat. Ja, sodomie kan ermee gepaard. Er zijn Silo de besluiten genomen. En alle dominees geloven dat het homo zijn bijbels is. En daar hebben ze het Roomse etiket op geplakt van celibaat, celibatair. Dus dat betekent dat je helemaal niet bekeerd bent. Ik geloof absoluut niet als je dat homo zijn onderschrijft. Ja, ze worstelen ermee. Dat je bekeerd bent. Laat staan dat je een roeping hebt om het woord te preken. Geloof ik absoluut niet. Niemand komt in de hemel die contra de scheppingsorde leeft. Want dat heeft Christus bloed gekost om ook de scheppingsorde in ere te stellen. En dan gaat die huiger, gaat er ook subtiel, gaat die scheppingsorde verkrachten. Want hij stelt Maria gelijk met Abraham. Dit zijn zulke roepende zonden. En het wordt nog veel erger, het wordt nog veel erger. En dan heeft hij een taart gemaakt. Ook met diezelfde afbeelding die op dat boek staat in die taart. En dan mag die christelijk gereformeerde wolven, die kater die staat erbij, die kat, die kater. Deus kater, kater hoor je het? Je stond erbij om je buik dik te vreten met die taart. Met die goddeloze, voor God vervloekte taart. Want zo is het. Dat is nog een graad erger als die afbeelding op dat boek. Dat is nog een graad erger. Dat is nog een graad verder in de godslastering. Maria wordt er openlijk verkracht. Hij zegt Maria te vereren. Hij kracht ze op alle mogelijke manieren. We lezen het ook hier in dit hoofdstuk. Dat die afgoderij met gesneden beelden. Ja, dat heeft niks met een schilderij te maken of met een plaat in een boek. Maar als je dat zoals doet, zoals huigen, je gaat er een taak van maken. Dan wordt het echt van God vervloekte afgoderij. Het is niet de Maria de Moeder des Heren nogmaals. Want hij van de Moeder des Heren. Die heeft hij gelijk gezegd met de vrouw van Lot. Die een zoutpilaar werd toen ze omkijkt naar Sodom. Nou, en dat noemt hij dan de moeder aller gelovigen. Want dat is het gewoon. Hij zegt het in woorden, Maria, de moeder des Heren. En hij heeft het gewoon over de vrouw van Lot. Als symbool van zijn boek, die hij dan in de rij zet van de moeder aller gelovigen. Terwijl Gods woord kan dat niet leren, een moeder aller gelovigen. Nou, dat legt in de mannelijke lijn. En dan laat hij Maria hoereren met Abraham, de vader aller gelovigen. Want dan moet Maria alle gelovigen eigenlijk zijn vrouw zijn. En zo zitten ze Gods woord op alle mogelijke manieren te verkrachten. Alleen om de vrouw in het ambt te legaliseren. Want Maria was een krachtig figuur en met een krachtige stem. En dan noemen ze natuurlijk niet wat Christus tot zijn moeder zei tijdens die bruiloft te Kana. Toen zijn moeder zich te veel met de roeping van haar zoon bemoeide, van Gods zoon. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Gaat hij niet zeggen, al fluisterend zijn moeder even een beetje kritiseren? Nee, hij zegt gewoon open. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Hij zegt aan het kruis, hè, stonden ze drie Maria's aan het kruis. Maria Magdalena, Maria de moeder van Clopas en Maria de moeder des Heren. En toen zegt hij tegen Johannes, zie uw moeder. En zegt hij tegen Maria, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dus die familiaire betrekking, hè, ja, dat is ook wel een zwaar door Maria's ziel gaan. Het was al voorzegd door Simeon. Er zal een zwaar door haar ziel gaan. En dat door haar ziel gaan, dat kwam tot hoogtepunt toen ze daar stond aan de voet van het kruis. En haar eigen zoon gekruisigd. Ze heeft daar natuurlijk absolute betekenis, de geestelijke betekenis van ondervonden. Oh ja, toen zag ze het zwaard dat door haar ziel was gegaan. Toen zag ze dat zwaard, dat goddelijke wraakzwaard, van haar afgewend en door het hart van Christus gaan. Toen heb ze het wel verstaan. Toen heb ze het wel verstaan, want ze heeft er in het begin ook van gezongen. Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En dat wordt in onze dagen nou van het kerkblad geplukt, alsof dat voor iedereen geldt. Alsof dat voor iedereen geldt. Ja, je moet elke dag de lofzang van Maria zingen, zegt hij. Het gaat met zoveel afgoderij gepaard. Het is Christus en de Belial. Die godslastering, wat ze zichtbaar willen maken, unbelievable. Want die verkrachting van het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods.
En dan denken ze dat dat rationele oren zijn. Hè? Dat deze oren die aan je lijf hangen. Maar het geloof is door het gehoor, dan is ook het gehoor door het geloof. Als dat niet zo zou zijn, dan heb je Christus niet nodig. Want de doden zullen horen, is geloven. De doden, wat gaat eraan vooraf? De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Als je dat horen nou natuurlijk maakt, rationeel maakt, en dat wordt gedaan, dat doet die huige ook. Want het geloof is door het gehoor, zegt hij. Als je het maar hoort, dan geloof je. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. Er is nog op heel de wereld bol, en in heel de wereldhistorie is er nog nooit iemand tot het geloof gekomen die het woord hoorde met rationele oren. Nou, dat gaat gepaard met de wedergeboorte. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Als je dat niet in dat kader zet, dan heb je gelijk al een valse leer. En dan gebruikt hij ook nog een valse bijbelvertaling. Kijk, daar heb je het bewijs weer dat er geen één dominee een knecht van God is. Want er komt er niet één, zou ze zeggen. Ja, dat hebben ze ook gedaan met dat verraad van die D. Heemskerk. Volgens mij is het toch een homofiel ook, of een pedofiel. Want hij hield ook zijn handen op die akster, zijn handen boven het hoofd. Denk erover dat God dat ook gaat openbaren. Als je nou de Malawiaanse berichtgeving leest over die akster, dat wordt allemaal verzwegen door Timotheus en El. En Timotheus hier in Karel wordt allemaal verzwegen. Wordt allemaal in de doofpot gestopt. Maar als je dat leest van die Malawiaanse nieuwsberichtgeving over die akster, want ze publiceren dat allemaal open en bloot. En er is ook een stichting, ja, die wil die akster zodanig te pakken nemen, want die Malawiaanse regering is ook zo corrupt als de hel, want dat leeft ook allemaal van omkoping en bribe money. En die Heemskerk heeft toen gezegd, ja, we wachten op de uitspraak van de rechter. Maar heel dat comité van aanbeveling en al die bestuurslezen die ook in het verleden geweest zijn, die komen er bij God niet doorheen. Want ze hebben die akster niet onder de kerkelijke censuur gezet van de band der afsnijding. Dat is niet gebeurd. Kijk, daar heb je weer. Christus en de Belial. Dat Timotheus, dat is Christus en de Belial. Daar is niks van God bij. God zendt geen directeuren en managers uit naar het zendingsveld. Dat is pure schriftverkrachting. De Heilige Geest zegt, zend mij uit, Barnabas en Paulus. Maar kijk, als dat gemist wordt, die aandrijving des geestes, die verlichting des geestes, ja, er wordt alles gemist. En dan gaan ze het allemaal zelf doen. Dan gaan ze het allemaal zelf invullen. En van 5000 weeskinderen naar 10.000 weeskinderen. En God geeft er geen cent voor. Moet je dan niet voor de weeskinderen, de ware godsdienst is weduwe bezoeken, een wezen in een verdrukking en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Maar dat staat in het kader van het geloof. Bij die stichting Timotheus, daar is geen geloof. Dat is allemaal business. Bananenbomen planten en God laat dat allemaal mislukken. Al die gaten lopen vol met water. Want het heeft niks met zending te maken. Paulus heeft geen bananenbomen geplant. Hij heeft het woord verkondigd en mensen kwamen tot bekering. Ga dan heen, onderwijst al de volken. En wat is het nou in onze dagen? Het is allemaal afgoderij geworden. Het is allemaal business. Kerkpolitiek wordt de klok slaan. Sodomie! Aldus zult gij lieden tot hen zeggen, de goden die de hemel en aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan. En van de aarde en van onder de hemel. Die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. En we zijn aan de wijsheid Gods, is de mens aan het plukken gegaan. Nou, we hebben eerst die affaire gehad van die godslastelijke leringen over die evolutietheorie. En die gevende Brinker is nog een clip van te bekijken. Hij zegt, ik weet het zeker dat de aarde al 10.000 jaar bestaat en dat die evolutie waar is. En dan neemt hij het bewijs van de aardlagen. Hij zegt, dit kan nooit 6.000 jaar oud zijn, het is veel ouder. En ze geloven niet dat God ook die aardlagen geschapen heeft. Ben je dan professor? Dan ben je gewoon een kleuter. Dat is rationeel of onzin. Verstandig gezien is dat al pure onzin wat zo'n man uitpraat. Dan heeft hij nog geen eens het historische geloof. Want het historische geloof gelooft dat God die aardlagen geschapen heeft. Met die skeletten in van dinosaurussen en noem maar op. Dat heeft God zo geschapen. Dat is niet een ontwikkeling. Dat is niet een proces geweest. Na de schepping zijn er ook dieren gestorven en daar kun je de skeletten nog van vinden. Maar je moet mij niet vertellen dat God die aardlagen niet geschapen heeft. Nou, dat is allemaal toen met de schepping geschied.
En waarom heeft de Heer dat eigenlijk gedaan? Ik denk wel eens op dat er ook de ketters openbaar zouden komen die daarin in de wijsheid Gods zouden gaan plukken om ze openbaar om ze te ontmaskeren. Die aardlager, die schepping van die aardlager zoekt wijsheid van God. Zoekt wijsheid van God. Dat is een toetssteen. Als je daar aan gaat plukken, Jona in de vis, ja, dat kan eigenlijk niet. Nou, dat zeggen ze daar nog niet. Die valse vertalingen, daar is het mee begonnen. Hè? Om die wijsheid Gods ook in die abominale wonderen. Ja, dat is toch niet mogelijk, Jona in de vis. Want ze geloven ook helemaal niks van. Weet je hoe ze het gaan uitleggen? Het is een legende. Dat zeggen ze ook van het scheppingsverhaal. Ja, dat is wel zo geschreven, maar je moet het niet letterlijk opvatten. En zo gaan ze de Bijbel door alles in discrediet te stellen wat de Heer aan wonder heeft gewerkt. En zo komen ze bij Christus, heeft dan ook periode in zijn graf gelegen, hè, misschien wel 4000 jaar. Zo gaan ze het voorstellen. Zijn de knechten van God, dit zijn echt trawanten van de duivel. En ze worden niet gecensureerd. Die 10-koppige gered zijn er veel meer. Maar er is er geen één ooit aangesproken, laat staan gecensureerd. Heb je daar met een ware kerk van doen? Absoluut niet. En die 10-koppige greep zijn allemaal dominees uit verschillende kerken. Het zijn niet van één kerk, het zijn allemaal verschillende kerken. Ook de HHK, dit zijn geen ware kerken. Zoals Guido de Bret die beschrijft in zijn geloofsbelijdenis. Lees die artikelen nog eens. Ik heb die ook erbij geciteerd. Wat de kenmerken van een ware kerk moet zijn. En wat de kenmerken van een ware kerk is. Er is niet één Reformkerk die daar nog maar enigszins aan voldoet. Enigszins aan voldoet. Het is allemaal Christus en de Belial. En als je daarmee te maken krijgt en je kan er nog in blijven, dan heb je geen gram genade. Want de genade doet het. Dat is niet een besluit van mensen om uit zo'n Babylonische kerk te gaan. Ik heb u vorige keer heb ik de citaten opgelezen van Jodokus van Loewestein. Hoeveel 100 jaar is dat nog niet geleden? Die boeken hebben die dominees ook allemaal in de kast. En ze leggen het allemaal naast in. Waarvan de groet tegen getuigd heeft tegen de zonde van kerk, land en volk. Daar spotten ze mee. Heb je dan te maken met een ware kerk? Nou eerder zouden hemel en aarde uit hun voegen storten. Dat hun de ware kerk vertegenwoordigt. Nou, dat is al lang niet meer zo. Kijk, de Heer houdt soms een eeuwen deksel erop. En dan ineens verwekt hij een godsgezant, zoals Huntington of Kolbrugge. Hoe is het met Kolbrugge gegaan? Hij is helemaal gedeporteerd naar Duitsland. Want hier moesten ze niks van hem hebben. Hoe is het met Huntington gegaan? Nou, die zag het al bij God vandaan. Hij heeft zijn eigen nooit bij gevestigde kerk aan kunnen sluiten. Want dan zou die gelimiteerd worden in zijn prediking. Nou, dat kan ik niet. Hij had geen eens ouderlingen. Hij zegt, want je hebt er zomaar weer een hagel ertussen. Hij heeft gepreekt. Hij heeft gedoopt, hij heeft de sacramenten bediend, er zijn mensen bekeerd. Waar is dat allemaal gebleven? Het is allemaal weg. Het is echt allemaal weg. Hier in het Westen kun je niks meer vinden. Nee. Ja, buiten de legerplaats. Buiten de legerplaats. Maar dat wordt zo veracht. Ik heb die dominees leren kennen als verachters van Gods volk buiten de legerplaats. En weet je hoe God dat aanrekent? Zal wat vervolg gaan mij. Het is allemaal tegen Christus gericht. De vijandschap barst er aan alle kanten uit tegen God en zijn gezalden te komen. We zullen er eerst van zingen, gemeente. Wel, van het 11e vers van Psalm 94. Zou ooit de stoel der schadelijkheden bij u het troon een plaats bekleden? Forget it. Die moeite en wetteloos boos verdicht zijn rotte saam en was van licht. Verdrukken zij het vroom gemoed en doen me zelfs onschuldig bloed. Dat is de kerk van vandaag. Het 11e zangvers van Psalm 94.
Thank you.
Tezamen zijn zij toch onvernuftig en zot. In een hout is een onderwijs der ijdelheden. Wat moet er dan wel van die taart van huigen niet geschreven worden? Dat is één grote openbaring voor godslastering. Uitgerekt zilver wordt van Tarsus gebracht en goud van Ufas tot de werk van de werkmeester en van de handen van de goudsmid. Hemelsblauw en purper is hun kleding. Een werk der wijze zijn ze alle tezamen. En het gaat ook in de kerken, die wijsheid, het is natuurlijk de grootste, de godslasterlijke dwaasheid ten top. Maar die wordt 666 genoemd in Gods woord. En vraag het maar eens een dominee, er is niet één dominee die daar iets kennis aan heeft. Want RD, SGP en de kerken, de abortusfabrieken en de donorfabrieken, de nazi-donorfabrieken draaien volle toeren. En heel dat reefdom aangedreven door RD, SGP, kerken, dan staan wij mee. En ze zien de hand van God niet te oordelen, die nou worden uitgestort. Niemand ziet het. Ik heb nog zo'n clipje gepubliceerd over die omroep in Eindhoven. Het lijkt wel een heropvoedingskamp waar de luidsprekers brullen elk kwartier over die virus. Dat de mensen toch maar de maatregelen in acht moeten nemen. En wat voor een krankzinnige wereld leven. Er is niks wat nog common sense maakt. Ik spreek het hier ook wel eens meerdere keren uit. Alleen het getuigenis, hè, de Heer roept tot getuigenis. Gaat niet een discussie aan. De Heer roept tot getuigenis. Door het zwaard des geestes ga geen vleeselijke wapens hanteren. Niet politiek. Daar wordt de naam des Heeren mee onteerd. Je moet het zwaard des geestes, dat kan natuurlijk alleen maar door het geloof. Ja, vanzelf kan het door het geloof. Maar ook als je verbondskind bent en je bent nog onbekeerd. En je kan je mond houden over deze ongerechtigheid. Ga dan de wereld in. Noem je eigenlijk nooit een christen meer. Want dan ben je ook geen naamchristen. Je moet goed denken. Die afgoderij. Die brute godslastering van dokter A. Huigen. Die kwam er bij de dwaze maagden niet doorheen. Dat kan ik je wel verzekeren. En wat is het nou allemaal in onze dagen? Het is niet eens naamchristendom meer. Het is heidendom. Het staat gelijk één op één met de Galdeeën. En daarvan wordt gezegd, die afgodendienaars moeten tegengesproken worden. Er is niet één dominee die het doet. Hoort hun preken maar, het zijn allemaal algemene verhaaltjes. Daar zit geen pit des Heilige Geestes meer in. Er wordt niet gesepareerd op het scherp van de snede. Want ze zoeken zichzelf, ze zoeken wat het hunne is en niet wat van Christus is. Want dan zouden de kerkmuren in elkaar storten. Als daar nog een knecht van God is komt. Nee, ze zijn allemaal onvernuftig, een zot. Een hout is een onderwijs der ijdelheden. En daar hebben ze nou de afgoden van gemaakt. Maar aldoor zult gij lieden tot hen zeggen, de goden die de hemel en aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan. En die ze gemaakt hebben, zullen vergaan. Als ze zich niet waarachtig toch ombekeren. Waarvan ik geloof dat binnen dat reformatie er zal geen... God heeft ze de reformatie gezonden. De radicale reformatie onder de godzaligste... Koning Josia hebben we u gepreekt vorige week. En het is nou allemaal deformatie wat de klok slaat. Nee, ze hebben niet alleen de kroonrechten, maar ze hebben ook van Christus, ze hebben ook de reformatie voor de mollen en de vledermuizen geworpen. En daar hebben ze ook een hele afgoderijtoneel van gemaakt. Revo 500. Maar de Heere zegt daarvan, raap uw kramerij weg uit het land, ga je inwanderen is der vesting. Want zo zegt de Heer, zie, ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren. Door de Babyloniërs als met een slinger uit het land werpen. En zal hen benauwen opdat zij het vinden. Wat vinden? Hun welverdiende straf. Hun welverdiende straf. Want de Heer gaat dat wel verschroeien hoor, met zijn oordeel. En het gaat in trappen. Maar... omdat de maat der zonde moet volgezondigd worden, dat kan lang duren, kan kort duren. Dat is allemaal in Gods hand. Dat is allemaal in Gods hand. Daar hoeven wij niet over te profiteren. Maar dat de oordelen wel zo plotseling werden uitgestort, waarvan we al jaren hebben gepreekt dat ze komen zouden. En nou is het er ineens. Nou is het er ineens. En het wordt niet erkend, het wordt niet gezien, want de Heer heeft al die predikers hun zinnen verblind. Ze zien het niet, ze willen het ook niet zien. Hè? Want dat is natuurlijk de oorzaak van die oordelen, van die verblinding der zinnen. Omdat ze niet willen dat Christus koning is. Nou, de democratie heerst. En daar gaat God nou in blazen. En dan moet die Ben Trump er met alsjeblieft spelen of de mensen geld over willen maken via de bank. Want
zegt die Roos, we hebben maar 5 mensen onder ons gehoord vanwege de corona. Je ziet het als ze gestoord worden. Je ziet het, ik kan het niet anders noemen, dan ben je gestoord. Want het is één grote hoax, die corona. Maar aan de andere kant is het een oordeel gods. Want de Heere slaat ze nou met dezelfde afgoderij als die ze altijd hebben nagelopen. Zie je dat nou niet? Kijk, wijsheid, dat was in het leven van Barig zo. Kennis vermeerderd smart. En dat was ook wijze kennis, want hij zag het allemaal, hij doorzag het allemaal bij God vandaan. Hij geloofde de profetie van Jeremia, die dat al had voorzegd, ook bij God vandaan. En dat kon zijn arme hart niet dragen. De Heer heeft droevenis tot mijn smart gedaan. Nee, Barig, ik ga het doen. Ik ga het uitdrukken, ik ga het verdelgen. En toen raakte Barig zijn last kwijt. Niet omdat de Heer gezegd had, ik zal uw ziel als een baard geven. Dat was wel een heerlijke bevestiging van zijn staat in Christus. Maar je moet je lasten kwijtraken. En als je ze niet kwijtraakt, dan zijn ze draaglijk. En draaglijke lasten, dat zijn eigenlijk geen lasten die God oplegt. En wat zegt Maria, wat moet Jeremia, heb ook die lasten gedragen. Want dat kun je lezen in vers 19. O wee mij over mijn breuk, mijn plaag is smartelijk. En ik had gezegd, dit is immers een krankheid die ik wel dragen zal. Nee, het wordt ondraaglijk. Dat is de last van God, ondraaglijk. Mijn tent is verstoord en al mijn zelen zijn verscheurd. Mijn kinderen zijn van mij uitgegaan. Ze zijn niet en er is niemand meer die mijn tent uitspant en mijn gordijnen opricht. Want de herders zijn onvernuftig. Ze zouden Jeremia ook aan het kruis slaan. Hè? Mooi luister. Want de herders, dat zijn de kerkelijke en politieke voorstanders, zijn onvernuftig geworden. Dat moet je zeggen tegen een dominee. Hier staat je biografie. Want de herders zijn onvernuftig geworden en ze hebben de Heeren niet gezocht. Daarom hebben ze niet verstandelijk gehandeld en hun ganse weide is verstrooid. Dat betekent, ze laten de schapen aan hun lot over. Dat betekent dat. Ze waarschuwen de schapen niet. Ze staan niet in voor de schapen met hun leven. Nou, David deed het nog bij de schapen van zijn vader Isaïe. En het waren gewone schapen, het waren dieren. En hij stelde zijn leven voor de schapen, daarom was hij ook een heerlijk type van Christus. Want die heeft het zaligmakend gedaan, zijn leven gesteld voor de schapen. Hij heeft het wraakzwaard van God opgevangen in zijn middelzaak. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Dus ook verloren. Nee, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En de Heer heeft ze opgevangen. Ik heb u in beide handen gegraveerd, beide handpalmen gegraveerd. In de toepassing des Sabbat. Tot toepassing zijn mensen. En al dat strooien met die beloftes. Ja, we leven in donkere tijden en misschien bent u wel te neergedrukt. Maar er is hoop, er is licht aan de horizon. Maar zo. Allemaal buiten de toepassing. En ze krikken de mensen op met een valse hoop. En dan nemen ze nog Bijbelse woorden in hun mond ook. Het gaat allemaal buiten de toepassing. Want als je niet door de bediening des geestes spreekt, wordt het ook niet toegepast. Ja, het woord is ongebonden. Het woord is al gebonden, dat kan ik ook niet absoluut zeggen. Want als de priester de Bijbel leest, dan kan God ook een mens bekeren. Oh ja. Maar, general speaking, het loopt niet meer over de Heer Gods. Want als de prediking niet loopt over de Heer Gods, we hebben daarom het avondmaal uitgesteld een week. Want hier worden de Heer Gods zodanig geschonden, daar kan ik niet overheen om mensen. Dat moet van mijn hart, dat moet van mijn ziel af. Ik kan niet meer een week met die last lopen, no. Ik heb het al wel gepubliceerd. Maar het moet ook in de prediking absoluut, absoluut aan de orde komen. En daar de bang des Heren over uitspreken. Nogmaals, over al die valse leraars, waarvan er hier gesproken wordt, om de herders zijn onvernuftig geworden. De rook van die rokende vlaswiek, die zou je verstikken. Want dan ga je toch wel een dodelijke vergissing maken, zoals die huigen gedaan hebben, dat die rook van die rokende vlaswiek niks voorstelt. Nee, wacht even. God gaat hier ook aanwenden om ze allemaal te verstikken. Nou, ze zijn al verstikt. De kreten, daar hebben zijn oudvader een boekje geschreven over de kreten uit de hel van de verworpen. Nou mensen, hoe ver zijn wij daar al niet van weg? Van dat onderscheid tussen de ware kinderen Gods en de goddelozen. Het heilige wordt met het onheilige vereenzelvigd. En het onreine wordt met het reine vereenzelvigd. Ze maken geen onderscheid meer tussen God en goddelijke zaken en wat de duivel allemaal aanricht aan vrome werken. Al die valse leraars gebruiken ook allemaal die bijbelwoorden. De meeste nou wel al in valse Bijbel, die kun je sowieso aan de kant schuiven. Maar die nou nog de Statenvertaling gebruiken, dat zijn ook valse leraars. Want kijk, de PKN heeft dat smeekschrift opgesteld. En ja, toen de tijd, het smeekschrift van de edelen. Nou, die edelen die zijn niet te vergelijken met die dominees in onze dagen. Want die edelen die stonden zodanig op hun punt met dat smeekschrift aan Margarethe van Parma. Die was regentesse in naam van koning van Spanje. En toen zeggen die edelen, dat smeekschrift, die zou zeggen, nou ja, die lag op de knieën. Nee, die edelen die zeggen, als je dat niet doorvoert, dan heb je geen bestaan meer. Want die edelen die hadden hun hand op het vest van het zwaard. Denk er goed om. Maar nou die dominees. De PKN heeft dat opgesteld, dat smeekschrift, aan Hugo Parma van de Jonge. Of die alsjeblieft die G2-samenleving niet wil doorvoeren. Nou, ik hoor die Hugo de Jonge, die heeft dat briefje natuurlijk laten lezen aan Rutte. En ze hebben daar, ze hebben 3 dagen geschapelacht. Ze denken dat die dominees, die hebben dat smeekschrift ingediend als een soort bedelstuk. Als een soort bedelstuk. Maar dat deden die edelen niet met dat smeekschrift aan Margarethe van Parma. Dat was niet op een knie alsjeblieft spelen. Nou, het was een must! Als je het niet doet, dan ga je eraan! Nou, toen is die Margarethe van Parma wel van de troon gevallen. Je moet die geschiedenis maar eens lezen. Later is dat ook allemaal weer subtiel doorgevoerd, maar ging ook allemaal gepaard met de vervolging. Kijk, de eregods legt vertrapt de kerkstraten en de kroonrechten van Christus zijn vertrapt en dan kunnen ze wel zo'n smeekschrift indienen aan Hugo Parma de Jonge, want dat betreft hun vleeselijke voordeel. Dat betreft hun vleeselijke voordeel. Ja, dat het gepikt wordt, die apartheid, G2-apartheid, want de ongevaccineerden krijgen nu overal de schuld van. En uiteindelijk alleen Gods volk, hè, want ze gaan er natuurlijk zodanig een nauw straatje van maken dat ook degenen die tegenstaan ook nog een keer overstag gaan. Ja, dat zie je ook in onze dagen al gebeuren. Er komt een stem des geruchts en een groot beven uit het land van het noorden dat men de steden van Juda zal stellen tot de verwoesting en woning der draken. Daar gaat het echt naartoe. Daar gaat het echt naartoe, want die oordelen gods die zijn zodanig verwoestend als je niet in de schuilplaats des Allerhoogsten zijt gezeten, als je niet behoort tot het oogappel gods, want daar staat genoeg van in het woord geschreven, bewaar mij als het zwart des oogappels en verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En we hopen daar vanavond nog over te preken uit Zacharië 2. Want zo zegt de Heere, Heere, der is schare na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot de heidenen die u lieden beroofd hebben. Want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Nou, je moet je oogappel eens aanraken met je vinger. Hè? Dat is een van de weekste plekken van je lichaam. En als het dan in geestelijke zin wordt bedoeld, dat heeft die huigen gedaan. Die heeft Maria haar ogen uitgestoken. En wat gebeurde er met de Filistijnen, die dus de ogen van Simson hebben uitgestoken? Die vielen van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Toen Simson die kracht weer herkreeg. De Heer herstelde hem in zijn ambt. En hij boog zijn met kracht. En heel die afgodstempel vandaan, die stortte met hun afgodendienaars van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Dat is het oordeel wat de Heer op de Revelkerk heeft gelegd. Er blijft er niet één over. Anders zou God geen God meer zijn. En al die vrome dominees die zich gereformeerd noemen. Je hoort het, hey, je hoeft eigenlijk niks. Je hoeft er niks te schrijven van hoe denk je hierover, hoe denk je het niet doen. Nee, ze openbaren zichzelf. Ja, we zitten hier, nu zegt die WRO's. We zitten hier nu met 5 mensen vanwege de corona. Nou, dan hoor je al aan welke kant die staat. Ze zeggen het zelf. Ze zeggen het allemaal zelf. Totale verblinding, een kracht der dwaling, heeft de Heer ze gezonden. Omdat ze de waarheid in liefde niet hebben willen aannemen. En je ziet het ook met de zending, het eindigt in pedofilie. En daar rust Gods oordeel op, daar rust Gods gramschap op. En want het is allemaal business geworden. Kerk zijn business geworden. Kerkpolitiek, kerkpolitieke preken. Nou, dat is voor mij de hel. De meest eenvoudige kinderen van God. Die zullen dat van hun leven nooit kunnen bedenken wat die huigen allemaal in dat spotboek hebben geschreven. Het is gewoon een stripboek, een spotboek. Hij maakt van Maria zijn speelkameraad. En dat gaat ook nog allemaal gepaard met seks, drugs en rock'n'roll. Dat zal ik je vertellen hoor, dat zal ik je vertellen, dat zal ik je ook bewijzen. Want die huigen die hebben ook het zichtbare wil hij erbij halen. Het zichtbare. de kunst, en dan haalt hij er ook nog een afgodsbeeld bij, waar Christus en Maria staan afgebeeld. En dat noemt hij licht in de duisternis. Nou, je zal het in de hel bewenen. Daarom heb ik geschreven, de taart van mij, Achitofel huigen ter helvaart. Dat zal absoluut gebeuren. Deze spotboeven die zullen verdelgd worden. En degene die erover zwijgen, ook! Want dit zijn dan wel zulke roepende zonden. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen. Jeremia die maakt er een gebed van. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de geslachten die uw naam niet aanroepen, want ze hebben Jacob opgegeten. Vervolgd betekent dat. Vervolgd! Ze hebben ze bloedig vervolgd. Ja, zij hebben hem opgegeten en hem verteerd en zijn woning verwoest. Dat zag op de verwoesting van stad en tempel. Dus Jeremia die onderscheidt twee dingen. Het oordeel Gods over de afvallige Joden en de misdaad van de Galdeeën. Dat is ook in onze dagen zo, maar ook in onze dagen is het exact hetzelfde. Er zijn twee dingen. Het bedrog van de illuminatie en het oordeel Gods. Die gewerkt wordt door de illuminatie. Je moet dat kunnen onderscheiden. Het geloof onderscheidt het. Als je alles op één hoop gooit, dan sla je de plank mis. Nee, het bedrog, het helse bedrog van de illuminatie, van die coronahoax. En wat er allemaal mee gepaard gaat. Nou zijn ze natuurlijk de wereld aan het doodspuiten. Maar daarmee moet je nooit het bovenplaatje uit het oog verliezen dat het een oordeel Gods is. Ik breng het kwaad over alle vlees. Die twee dingen moet je onderscheiden. Nou, dit onderscheidt Jeremia. Zij hebben hem opgegeten, Jacob, hem verteerd, stad en tempel. Dus dan gaat hij de Galdeeën bij God aanklagen. Er is wel gezegd, bijvoorbeeld door die Dieleman, hij zegt, je kunt niet het oordeel afwenden, want dat staat allemaal in Gods woord. Ik zeg, hou even. De profeten hebben wel de Galdeeën aangeklaagd. Ook al waren ze als instrument in Gods hand gebruikt om die oordelen uit te voeren, om die oordelen te implementeren, hebben ze toch die Galdeeën aangeklaagd. Want dat was natuurlijk niet uit het geloof wat ze deden, die Galdeeën, die heiden. Dat was allemaal ongeloof. Een wraakzucht was dat. Maar de Heer heeft die wraakzucht over die afvallige Joden laten komen, omdat ze van God waren afgevallen. Dus goed onderscheiden, goed onderscheiden. En dan gaat Jeremia de Heer aanroepen om nu dat oordeel is uitgevoerd, ook zijn grimmigheid uit te storten over die Galdeeën. Als dat je gebed niet is, ja, dan zit je ook aan de verkeerde kant. Ik weet, o heren, dat de weg, dat het bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Nou, Jeremia die verloor zich helemaal weer in de heren. Kastijd mij, heren, toch niet met mate, want hij wist zich ook schuldig aan die verwoesting van stad en tempel. Dat heeft u vorige keer gepreekt. Daarom kon Jeremia ook vers 25 bidden. Anders bid je dat niet. Dan ben je barmhartiger als God. Versta je dat? Omdat hij zijn eigen schuldig, net als Baruch, omdat hij zijn eigen schuldig wist, kastijdt mijn heren toch met mate, niet in het toren, opdat gij mij teniet maakt, zoals gij Jeruzalem, stad en tempel, teniet gemaakt hebt. Dan wordt het getuigenis geboren, dan loopt het alleen maar over de Ere Gods. En dat wordt natuurlijk kerkbreed gemist, omdat ze daar geen kennis in hebben, ze zijn nooit onder de lasten verloren gegaan. En dan zitten ze degene die daar tegen zitten te getuigen tegen dat bedrog van de illuminatie, tegen het bedrog, kerkpolitieke bedrog van de kerken. Dan word je als een fariseer neergezet en uitgemaakt, liefdeloos, klinkend metaal, luidende schel. En dat zijn de stenen op het hoofd van Stefanus. Dat zijn de doornen in het hoofd van Christus. Dat zijn de nagelen door zijn handen en door zijn voeten. Die vrome lasterbrieven. En zo moet je ze ook wegzetten. Paulus zegt van Alexander de Kokersmit, de Heere vergelden hem na zijn werken. Hij zegt niet, de Heere vergeven hem. Dat kon Stefanus nog bidden. De Heere rekenen deze zonde niet toe. Maar er zijn mensen die grens zodanig hebben over. Paulus sprak het uit bij God vandaan. Dat was voor Alexander de Kokersmit geen genade meer. De Heere vergelden hem na zijn werken. Want het is allemaal nou, vergeving, evangelie, genade, geloof. En er wordt totaal geen onderscheid meer gemaakt. Niet tussen de wil des bevels van God, niet tussen de wil des besluits van God. De gramschap Gods wordt valselijk met Gods liefde bedekt. Maar God is een God die alle tijden toren. Onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur in de eeuwige gloed. Bij wie niemand moet wonen kan. Nou, Jeremia, die spat dat niet als een rechtopstaande man. Nee, hij lag daar plat op de grond. Kastijd, mijn heren, toch met mate. Want Wat wij hebben gedaan, hebben wij slechts gedaan wat wij schuldig zijn te doen. Als onnutte dienstknechten. Nou, dan ben je toch strafbaar? Dan ben je toch strafbaar? En als dat nou werkelijk zo is, dan kan je ook je mond niet meer houden ten opzichte van die ongerechtigheid. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Want ze denken nog dat hun zwijgen, dat een vorm is van vroomheid. Nou, God zal je verdoemen met die valse vroomheid. Dat is niet de ware vroomheid. Nou, absoluut niet. Dat is hypocrisie. Dat is, gij wandelt niet recht naar het evangelie, omdat je nooit met God verzoend bent geworden. Dus, dan wandel je heel niet recht naar de wet. En degenen die in Christus verzoend zijn, wandelen ook recht naar de wet. En als ze dan afwijken, dan wandelen ze niet recht naar het evangelie. Dat onderscheid moet je aan de dag leggen. Ben je onder de wet of onder de genade? Dat maakt een eeuwigheid verschil uit. Maar nou ligt alles onder de vloek der wet. Nou ligt alles onder de gramschap Gods. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat mijn hemelse vader niet geplant heb, wordt ook uitgerukt. En de planting Gods in Nederland is uitgerukt geworden. Er heb geen dominee ooit dat uitgesproken. Want ze hebben allemaal een nieuwe kerk kunnen stichten. Ze hebben allemaal over het oordeel van God heen gewalst. Ze hebben over de zonde heen gewalst, want ze zijn er nooit zelf schuldig aan geworden. Daar heb ik. Kastijd mij, heren. Nee, want dat hebben wij niet gedaan. Wij zijn onschuldig. Nou, wat moet je dan met Christus doen? En wat moet je dan met zijn kroonrechter doen? Want die zou je dan niet verdedigen als je er nooit schuldig aan geworden bent. En zodanig schuldig. Dat schuldig. Het wordt niet meer gekend. O wee mij, mijn breuk, mijn plaag is smakelijk. Met de heren, ja, die had het net als barig. Die krankheid die een mens niet dragen kan, die gaat Christus gaat die overnemen. En wel in de volle zwaarte ervan. Want hij heeft de krankheden van zijn volk gedragen. Hij heeft de zonde heeft die weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. Zie op hem, o volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. Om Jezus willen aan. Heren, het was maar weer een ogenblik, het was maar weer een gestamel. Want uw woord leert het alles zo klaar en duidelijk. Hoewel de diepte, er is altijd meer diepte in als dat wij zien door het geloof zelfs. En dat we er nooit in uitgestudeerd zouden raken in de diepte en in de wijdte en in de breedte en in de hoogte van de kennis en de wijsheid Gods. Wees gij onze God van nabij en niet van verre. En gij mocht ook die Galdese refofielen verdelgen van voor uw aangezicht. Jezus willen gaan. Gemeente nog zingen, 12e vers van Psalm 94. De Heer, mijn bondsgod, was voor deze mijn hoog vertrek en al mijn vrezen, mijn steenrots en mijn toeverlaat. Hij straft de boze, wreekt hun kwaad en loont hun boosheid met de val. Het is God die hen verdelgen zal. 12e zang van Psalm 94.
Oh.
zegen en vrede ontvangt met biddende harten de zegende zeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.